De schriftlezing voor deze middag, gemeente, vindt u eerst in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. En daarvan het 14e hoofdstuk, Genesis 14, de versen 14 tot en met 24. Genesis 14, de versen 14 tot en met 24. En dan lezen wij het woord des Heren als volgt: als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot Dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg hen. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder en diens haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren, tot het dal Schaven. Dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham, God den Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft, en hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zei tot Abram: geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abram zeide tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad af tot een schoenring toe, ja, zo ik van alles wat uwe is iets nemen, opdat gij niet zegt: ik heb Abraham rijk gemaakt. Het zij buiten mij alleen wat de jongelingen verteerd hebben en het deel dezer mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Vervolgens lezen we nog uit de brief aan de Hebreeën. En daarvan het 7e hoofdstuk, Hebreeën 7, de vers 1 tot en met 10. Hebreeën 7, de vers 1 tot en met 10. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende. En welk ook Abraham van alles de tiende deelde, die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, het welk is een koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de zonen Gods gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Merk nu hoe groot deze geweest is, aan wie ook Abraham de patriarch tiende gegeven heeft uit de buit. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tiende te nemen van het volk naar de wet. Dat is van hun broeders, hoewel die uit de lenderen van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen. En hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. En hier nemen wel tiende de mensen die sterven, maar aldaar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te spreken, ook Levi, die tiende neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in de lenderen des vaders, als hem Melchizedek tegemoet ging. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. De tekst voor de preek van deze middag vindt u in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen uit het Oude Testament, Genesis 14. En we willen dan met name stilstaan bij de verzen 18 tot en met 20. Genesis 14, de verzen 18 tot en met 20. En dan lezen wij: en Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham, Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. Gemeente, ik wilde beginnen met iets te vertellen over een jongen. Nou, laat ik hem maar Jan noemen. En het is nog niet zo lang geleden gebeurd. Jan zat in de examentijd. En misschien zijn er ook jongeren die daar ook in gezeten hebben en misschien dan ook wel iets van wat ik nu vertel zullen herkennen. Maar als hij dan 's morgens wakker werd, deze Jan, dan dacht hij daar ook weer direct aan. Oh ja, ik zit in die spannende tijd. En gisteren, ja, gisteren was het examen Nederlands en dat was niet zo makkelijk. En eigenlijk is hij er, ook als hij wakker wordt, nog moe van. En dan denkt hij, oh ja, maar vandaag, dan is het Engels. En daar ziet hij ook tegenop. Want je weet natuurlijk maar nooit wat gevraagd wordt. En zo gaat hij dan uit zijn slaapkamer naar beneden, naar de keuken, waar zijn moeder is. En ze zegt, joh Jan, wat zie jij er eigenlijk moe uit? Want ja, er staat natuurlijk ook jou weer heel wat te wachten vandaag, hè. En denk er nou om, mijn zoon, dat je goed eet. Want dat is erg belangrijk. En dan maakt ze een stevig ontbijt klaar. En als ze dan met Jan gegeten heeft, en dan zegt ze tegen hem, nou Jan, nou kan je er weer tegen, hè. En dan bidden ze samen en lezen ze samen uit het woord van God. En zo gaat Jan dan weer met nieuwe moed. En waarom denk ik daar nou aan? Vertel ik dit nou wel? Ik moest daaraan denken in verband met de tekst voor de prediking van deze middag. Want waar gaat het hier nou over? Wel, er wordt ons hier verteld van een ontmoeting. Laat ik daar maar mee beginnen. Een ontmoeting tussen Abraham en een andere man. En die andere man, dat is Melchizedek. En nou, die eerste Abraham, die kennen we wel in die zin. We kennen die naam. En we weten de geschiedenissen van hem, grotendeels. Maar die tweede, Melchizedek, is veel minder bekend. Dat is dan ook, laat ik het zomaar zeggen, een wat geheimzinnig figuur geweest. Van wie we eigenlijk niet veel meer weten dan datgene wat onze tekstgeschiedenis van hem vertelt. En dan zijn er kerkvaders geweest, hè, die mensen die leefden zeg maar in de derde, vierde eeuw na Christus. Die hebben ook de schriften bestudeerd en daarover geschreven. En er is ons ook best heel wat over van nagelaten. Die zeiden, nou, die Melchizedek, ja, wie is dat nou eigenlijk? Nou, zeiden ze, dat kon eigenlijk wel Sem zijn, de zoon van Noach, de oudste zoon van Noach. Want die was toen in die dagen nog in leven. En toch geloof ik, hoewel die poging om er nou achter te komen wie Melchizedek was goed bedoeld is, dat dat niet juist is. Ik denk dat we deze man maar moeten laten die hij is en zoals die voor ons staat in de Bijbel, Melchizedek. En jongens en meisjes, het is een beetje een moeilijke naam, maar het is wel een hele mooie naam. Want weet je wat Melchizedek betekent? Dat betekent koning der gerechtigheid. En dat is niet alleen maar een naam, want hij was ook koning. Hij was koning van Salem. Nou, en die stad die kennen wij ook nu nog. Alleen is de naam van die stad wat langer geworden, want Salem, dat was wat nu Jeruzalem is. En Salem, dat heeft ook als naam een hele mooie betekenis. Hè. Als je in Israël komt, en je wordt begroet door de Joden, dan zeggen ze tegen je, Shalom. Nou, dat is hetzelfde als Salem, en dat betekent vrede. Dus hij was koning van de stad van de vrede. En hij was dan ook een koning van de vrede. En dat is ook te begrijpen, hè? Gerechtigheid en vrede horen onlosmakelijk bij elkaar. Waar gerechtigheid immers is en ruimte schept, daar kan de vrede zich ontplooien. Dat is in een land zo, dat is in een gemeente zo, dat is ook geestelijk zo. Maar Melchizedek was niet alleen koning, hij was ook priester. Priester staat er van de allerhoogste God. Dat wil zeggen die God die boven alles staat. Hè, die ook boven de afgoden staat. Ook die afgoden die in die tijd gediend werden. En het is dus diezelfde God van wie Melchizedek priester is, aan wiens dienst hij dus gewijd en geheiligd is, als die God die eenmaal met zijn machtswoord Abraham riep uit het heidenser der Chaldeeën. En het is diezelfde God die zich straks zo heerlijk zal openbaren als de Heere, de God van het verbond. Waaruit dan tegelijkertijd ook al blijkt dat in dat land waar Melchizedek woonde toch nog iets was overgebleven van de waarachtige dienst aan God. En dat ook buiten de tent van Abraham dus, laat ik het zo maar eens zeggen, de Heere werd erkend en werd gediend. Trouwens, zoals dat ook was bij een man als Job, van wie we mogen aannemen dat hij geleefd heeft in dezezelfde tijd als Melchizedek en Abraham. Midden in dat heidense land was door Melchizedek als het middel in Gods hand de kennis van de ware God bewaard. Daar zorgt de Heere voor. Daar zorgt hij ook nu nog voor, ondanks alles. En nou deze bijzondere, maar toch wat raadselachtige Melchizedek, die, nou mag het zo in alle eerbied zeggen, die duikt ineens op. En dan spreekt hij bepaalde woorden en dan verdwijnt hij weer. Toch, en ik zeg dat maar ineens, omdat ik meen dat we het zo alleen kunnen begrijpen wat we hier lezen. Toch is er van deze Melchizedek nog meer te zeggen. Wat dan, zegt u wel, we hebben met elkaar gezongen, die ja, misschien toch wel wat onbekendere Psalm 110. En we hoorden uit deze psalm iets. We hoorden dat David door de geest hoorde spreken. Wie hoorde hij spreken? Wel, hij hoorde spreken de eeuwige God. En die sprak tot zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En hij hoorde dat, dat de eeuwige God en Vader zijn Zoon aanstelde tot koning. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank uber voet. En waar gaat het daar dus over? Ten diepste gaat het daar over het koningschap van Christus. Maar dat is niet het enige. Want dan horen we in diezelfde psalm, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat zegt weer de Vader tot de Zoon. En dan wordt dat later, daarom hebben we ook dat gedeelte gelezen uit de Hebreeënbrief. Later wordt dat door de Hebreeënbrief overgenomen. En wordt dat uitgewerkt, die brief die, dat weet u, zo ontzaggelijk veel zegt over het priesterschap van Christus. Christus die priester is. Nee, niet naar de orde van Abraham, niet naar de orde van Aaron, niet naar de orde van Levi, maar naar de orde van Melchizedek. En er zou daar veel van te zeggen zijn, maar laat ik het zo samenvatten, en u moet dat maar proberen vast te houden vanmiddag, in die gestalte. Talte van Melchizedek, he, die daar ineens tevoorschijn komt in de dagen van Abraham, staat wat je zou kunnen noemen een voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus voor ons. Want wie is nou Christus? Wel, hij is toch de koning. En Christus is toch de hoge priester in één. Dus in deze Melchizedek zien we de contouren van hem, die Christus die en alle macht heeft in de hemel en op de aarde als koning, maar die ook de grote hoge priester is. Die zijn leven geeft voor zondaren en die nog steeds als hoge priester zittende aan de rechterhand van zijn Vader bidt en zijn kerk zegent. En laten we dat vasthouden bij alles wat we gaan horen, want dan mogen we zeggen ten diepste ontmoette Abraham in Melchizedek de Christus in zijn persoon. En in zijn werk. Ik denk als het goed is, dan is het ook u en jou daar om te doen, hè, in je leven. Dat er zou zijn, nee, niet een ontmoeting met Melchizedek, want dat kan niet meer. Hè, maar dat er in je leven zou zijn, die ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Want daartoe wordt ons immers toch het woord verkondigd, hebben we mogen zeggen, daar is de Heere in de verkondiging van het woord die hij ons schenkt nog steeds op uit, dat wij maar niet alleen van de Christus zouden weten en dat we zouden zeggen, ja, dit is van hem bij mij bekend en dat is van hem bij mij bekend, maar dat het in ons leven zou komen tot die werkelijke ontmoeting met hem. Ik kan u wel zeggen dat als u dat zoekt, hè, als jij dat nou zoekt, die ontmoeting met Christus, en ik hoop dat u het zoekt, dat u dat kunt vinden op de knieën in het woord. Daar wil hij tot u komen, daar wil hij zich openbaar doen worden. Maar goed, wanneer had nou die ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek plaats? Wel, op die vraag is tweerlei te antwoorden. In de eerste plaats, er was wat gebeurd. Er was een strijd geweest en er was ook Abraham bij betrokken geraakt. En het was een strijd geweest tussen verschillende koningen en hun onderdanen. Een strijd waarbij onder andere een koning met de naam Kedor Laomer betrokken was. En waarbij ook de koning van Sodom betrokken was. En nou laten we de reden van die oorlog en het verloop van die strijd maar rusten. Alleen dit, Kedor Laomer en de zijde bleken oppermachtig te zijn. En het gevolg daarvan was dat alles wat in Sodom was, hè, die stad die bestond toen nog en was best een welvarende plaats, dat alles wat in Sodom was, door hem was meegenomen. Hij had de goederen die in Sodom waren meegenomen. En hij had de inwoners van Sodom meegenomen. Die waren meegenomen als slaven. En dan had hij ook nog het vee meegenomen. En dan zou dat allemaal misschien wel aan Abraham voorbij gegaan zijn. Als niet ook zijn neef. En je weet wie dat was, hè, Lot. Als ook niet zijn neef Lot in Sodom had gewoond. Hij had immers daar toch voor gekozen om daar te wonen. Ja, maar dan zeg ik tegelijkertijd met alle nadruk, hij woonde daar. Ook dat was verleden tijd. Want ook hij was met al het zijde meegenomen door Kedar Laomer. En dat werd nou aan Abraham meegedeeld. En je begrijpt, dat kon Abraham niet zomaar over zijn kant laten gaan. En daarom ook staat er, als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, hè, dus dat is Lot, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeboren van zijn huis, 318. Hij stelde dus een legertje samen. En hij jaagde hen na, die Kedar Laomer, tot aan Dan toe. En nou, in die strijd tussen Abraham en Kedar Laomer wordt Abraham door de Heere gezegend. Want hij sloeg Kedar Laomer, die man die onverslaanbaar leek. Die werd door Abraham en zijn legertje geslagen. En het gevolg was dat er dan staat, en hij bracht alle havenweten, dus al die goederen, hè, die Kedar Laomer had meegesleept als buit. En ook Lot zijn broeder en diens haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En toen Abraham zo terugkwam van die strijd als overwinnaar, toen had die ontmoeting plaats, hebben we vroeger immers, wanneer had die ontmoeting plaats? Toen had die ontmoeting plaats tussen Abraham en Melchizedek in het Koningsdal, zoals dat dan genoemd wordt. En u kunt u zich voorstellen dat Abraham na zo'n veldtocht en zo'n strijd vermoeid is geweest. Want als je een geweldige strijd hebt gevoerd en dan ook nog een uitputtende tocht hebt gemaakt, en er wordt gezegd tot dan toe, nou, dat is helemaal het noorden van Israël, en er wordt zelfs gesproken van Hoba dat ten westen van Damascus ligt, dat is eigenlijk nog verder, zo ver was die Kedar Laomer nagegaan. En als je dan bedenkt dat Abraham toch ook niet meer een van de jongste was, dan heeft dat heel wat van hem gevraagd. En dat heeft Melchizedek heel goed begrepen, want wat doet hij dan? Er staat, hij bracht brood en wijn. Wat betekent dat? Wel, dan zal dat zeker wel waar zijn wat ik ergens las daarover. Daarmee huldigde Melchizedek Abraham als overwinnaar. Maar toch is het ook dit, Melchizedek gaf aan Abraham brood en wijn, opdat Abraham daardoor nieuwe kracht zou ontvangen. Alle matheid en vermoeidheid vanwege dat wat achter hem lag, die strijd en die uitputtende tocht, zou vergeten. En wat is dat groot, hè? Want wat blijkt er nou uit? Wel dit, gemeente, God weet wie wij zijn. En hij weet ook wat een lichamelijke verkwikking door middel van voedsel en drinken voor en met een mens doen kan. En hij weet ook dat de mens dat soms zo nodig heeft. En daar zorgt nou de Heere voor door middel van Melchizedek. En zo is nou de Heere. Dan moet je maar denken, want je vindt dat meer in de schrift. Moet je maar denken aan de profeet Elia. Toen hij vluchtte in de woestijn, vluchtte voor die vreselijke vrouw, voor Izebel. Wat was toen het eerste wat de Heere aan zijn knecht liet bezorgen? Wat was dat? Dat was voedsel, hè? En er werd gezegd, sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Dat zei een engel des Heren tot Elia. O, God weet van u, God weet van jou en van mij. God weet van onze lichamelijke zorgen en van onze lichamelijke noden. Dat gaat niet aan God voorbij. God is niet alleen maar een God die naar ons innerlijk kijkt. Natuurlijk, dat doet hij ook, hè, die naar onze ziel kijkt en die daarvoor zorgt. Maar die ook ons lichamelijke toestand ziet en de nood daarvan weet. En God weet het, hè. Misschien is het wel op dit moment zo met u of met jou. God weet het dat we er lichamelijk soms zo moe aan toe kunnen zijn, zo uitgeput kunnen zijn. En dat kan om allerlei redenen. Hè. Dat kan vanwege het werk, dat kan vanwege de studie, dat kan, nou ja, noem maar op. En dan moet je ook bij de Heere zijn, ook met die dingen, want Hij zorgt ook voor de middelen ter verkwikking, ook als het gaat om het lichamelijk. Toch meen ik dat we hier nog een stap verder mogen gaan. Want dan zagen, ik heb gezegd dat u dat maar vast moest houden, dan zagen we dat Melchizedek toch een beeld was van de Heer Jezus Christus. En is het nu te ver gezocht als we dat wat Melchizedek Abraham aanbiedt, dat we daarin iets zien. En waarvan wel van datgene wat nou Christus aan de zijnen aanbiedt. Want wat is nou het leven van het geloof? Weet u dat? Het leven van het geloof, het staan in het geloof, hè, dat bedoel ik. Wat is dat nou? Is dat ook niet vaak een strijd? Hebben we ook niet te maken vaak in het leven des geloofs met vele vijanden? Ja toch? Dan staat er ook alweer aan het slot van de Efeze brief. Daar zegt Paulus, ja, wij hebben strijd. Hè. Jullie Efeziërs hebben strijd, ik heb strijd. Als je de Heere kent, heb je strijd. En wat is dat nou voor strijd? Wel, we hebben de strijd niet, zegt hij dan, tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En als je er nou van weet, van die strijd, hè, en nogmaals, het is onlosmakelijk verbonden met het leven van het geloof. Dan kan dat soms zo ontzaglijk afmattend zijn. Dan kan dat soms zo uitputtend zijn, om allerlei redenen. En wat een wonder is het dan, dat wij dan soms wel eens denken, ik hou het niet vol en ik hou het niet uit en ik ga er ten onder. En ik verlies het van die machten en die machten die winnen het van, omdat ik niet verder meer kan. Dat dan de Heere tot ons komt. Om ons te onderhouden en om ons te verkwikken. Hoe doet hij dat dan? Nou, dat doet hij door zijn woord. Want als er iets is wat de Heere heeft gegeven, waardoor hij het geestelijke leven in de zijne onderhoudt, dan is dit. Want wat is nou dat woord? Dat is een boek, ja. maar dat is een boek vol van beloften. Beloften die de Heer geeft in Christus Jezus en die die ook vervullen wil. En wat kan dat woord, juist als je uitgeput er neer ligt en niet meer weet hoe het verder moet, wat kan dat woordje dan zijn? Ja, tot eten en tot drinken. Nooit gemerkt? En dat het daarom ook je gebed is, hè? Juist ook als je zo aan het einde bent, geestelijk, met die psalmdichter, die psalm die we gezongen hebben naar de geloofsbelijders, weet u nog, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En dat je met dat woord, met die toezegging Gods tot God gaat. En dat je zegt, Heere, nou weet ik het niet meer. En ik kan niet meer verder, maar u hebt het toch gezegd. En u bent toch een waarmaker van uw woord. En als de Heere dan zijn woord bevestigt, als de Heere dan zijn woord onderstreept in je leven, dan kan dat soms zo'n ontzaglijke rust en verkwikking geven. Maar de Heere die kan ook nog op een andere manier tot ons komen om ons midden in de strijd te verkwikken en te versterken. Ook letterlijk door brood en wijn, door het verbroken brood en de vergoten wijn die ons wijzen, dat weten ook de jongens en meisjes toch wel, die ons wijzen op die ontzaglijke, priesterlijke, zichzelf gevende liefde van Christus. En dat ons wordt aangereikt in een koninklijke vrijgevigheid. Want zijn lijden, ik had het net over dat woord en die toezeggingen, maar wijzen die nou altijd weer heen, die wijzen naar dat lijden en sterven van Christus. Evenzeer als dat brood en die wijn. En dat is het toch, hè, dat lijden en sterven van Christus. Dat offer dat hij bracht, dat is het centrum, dat is het hart van de christelijke religie. En daar moet je het van hebben, hè, bij de aanvang, maar daardoor is het ook dat hij zijn kerk onderhoudt. En je weer daartoe brengt om te zien alleen op hem. Weet je, dan kan dat zo wonderen als dan de Heere zichzelf daarin wegschenkt door zijn woord. En ook in de sacramenten, dan kan het zijn dat alles weer zo nieuw voor je wordt. Zo zorgt de Heere voor de zijnen. Ja, maar dan heeft dat toch ook nog een andere bedoeling. Want als de Heere je nou, waar je krachteloos was, hè, weer geestelijk op krachten doet komen, dan is dat niet het eindstation, maar dan heeft dat een doel. Want dan zei ik al dat op de vraag wanneer die ontmoeting van Abraham met Melchizedek plaats had, tweeërlei antwoord te geven was. Want voordat dat Abraham Melchizedek ontmoette die ook nog iemand anders, namelijk de koning van Sodom. Want zo lezen we in vers 17, en de koning van Sodom toch uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedor naar Ober en van de koningen die met hem waren, tot het dal Schaven, dat is het dal des konings. En nou is het opvallend, hè, dat ineens die Melchizedek dan komt, en dan de koning van Sodom terugtreedt. En toch heeft die ontmoeting met Melchizedek daar alles mee te maken. Want laten we nou eerst eens zien wat die ontmoeting tussen Abraham en de koning van Sodom gebeurt. Wel, die koning van Sodom die vraagt aan Abraham alleen maar om de gevangenen. En zegt die Abraham dan mag u het overige van de buit, hè, dan moet je maar denken aan bijvoorbeeld het vee, mag u houden. En dan was het aan het gebruik in die tijd eigenlijk helemaal niet verkeerd geweest als Abraham dit had gedaan. En toch school er een gevaar in, namelijk dat Dat eigenlijk Abraham afhankelijk zou zeggen worden van de koning van Sodom. Want die kon dan zeggen, ja Abraham die heeft nou veel, hè, ontzaglijk veel, maar daar heb ik voor gezorgd. Ik heb hem rijk gemaakt. Dus eigenlijk was wat de koning van Sodom voorstelde voor Abraham een verzoeking. Nou, en nou, deze vraag, wanneer hebben nou verzoekingen de meeste invloed op ons? Wat dacht u? Juist als we lichamelijk en bovenal als we geestelijk uitgeput zijn. Dan heeft de boze vrij spel. En dan moeten we er nog bij zeggen, in onszelf is geen kracht om staande te blijven in de verzoeking. Ook na ontvangen genade niet. Want hoe je het ook wendt of keert, in onszelf blijven we zwak, in onszelf blijven we zondaren. En nou is het wonderlijke, dat weet de Heer. Hij weet immers precies wat ons te wachten staat. Hij weet wat voor ons ligt. Hij weet, hè, als er strijd is die ons wacht. Hij weet als er moeite is die ons wacht. En daarom is er die door God gezonde Melchizedek die aan Abraham brood en wijn geeft, opdat Abraham verzadigd en verfrist dat wat hem wachtte tegemoet zou kunnen. En dat zien we dan ook, hè. Hij kan het tegemoet. En hij doorstaat het ook. Want hoe reageert Abraham dan op de verzoeking die komt van de kant van die koning van Sodom? Wel, dan moet ik eigenlijk eerst nog iets anders zeggen. Niet alleen gaf Melchizedek aan Abraham brood en wijn. Er staat ook nog iets anders. Hij zegende hem ook. Dat deed hij als priester. Nou, en wat was dat voor zegen? Wel, een zegen die Abraham ergens aan herinnerde, die hem herinnerde aan hem van wie alles is. En uit wiens hand hij ook alles, ook die overwinning op Kedor Naomer ontving, want het staat er, hè, en hij zegende hem en zeide gezegend, dat wil ook zeggen geloofd en gedankt, zei Abraham God, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit, en gezegend, geloofd, gedankt, zei de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En met deze woorden erkent Melchizedek de God van Abraham als de soevereine God wiens toezicht over alles gaat. Weet je wat Melchizedek met deze woorden doet? Nou, laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen. Hij zegt dat door Abraham, geef me je hand. En dan leidt hij Abraham ergens naartoe. Ja, waar leidt hij hem nou naartoe? Wat dacht u? Hij leidt hem mee naar het vaderhart van God, waaruit alle zegeningen afvloeien. Dat doet hij door die woorden te spreken. En dat waren woorden die zo gepast waren. Want de verkwikte en de gezegende Abraham, die kan nu zeggen, weet u nog, dat was die verzoeking, hè? Die kan nu zeggen, in het midden van die verzoeking tegen de koning van Sodom, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heer, het Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad aan tot een schoenring toe, ja, zo ik van alles dat uwe is, iets nemen, opdat gij niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Met andere woorden, ik kan, koning van Sodom, en ik mag van u niet afhankelijk zijn. En ik hoef het ook niet, want de Heere die alles in handen heeft, die God die zorgt voor mij. En gemeente, zo is het toch ook met de meerdere Melchizedek Christus. Er kunnen allerlei verzoekingen over ons komen, waarvan wij niet weten. Maar de Heere weet ervan. En nou met het oog daarop, hè, geeft Christus ons brood en wijn. Dat wil zeggen, sterkt Hij ons met zichzelf, maar zegent Hij ook de zijne. Met de zegen die dit doet, dat ons oog alleen gericht zou worden op de Heer. En als er iets is wat Hij ons wil leren door zijn zegen, door zijn zegerende handen, dan is het dit. Dat wij in alle dingen van Hem totaal volkomen afhankelijk zijn. Maar dat we ook in de Heere, omwille van Christus, die koning en hoge priester, niet veel hebben, maar alles hebben. En dan zien we ook dat wat de wereld ook biedt. Hè? En dat wat de boos ons ook voorspiegelt, ja, dat ten diepste geen waarde heeft. Maar dat we het ook niet nodig hebben. Waarom niet? Waarom niet? Wel, omdat de Heere ons alles is. Verstaat u dat? Vroeger leerden we op school dit versje. Misschien kent u het wel. En daar staan deze regeltjes in. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Veel meer van het meeste dat ik vroeg, hebt Gij aan mij gegeven. Er staat ergens in Groningen, ik weet, er staan heel wat kerkjes, er staat op het klankbord van een kansel, daar staat ook een zinnetje. En als dan de kerkgangers, als die zich neerzetten voor de kansel, hebben ze eigenlijk al een preek. En daar staat op: als ik God heb, dan heb ik alles. Is toch waar of niet? Als je God hebt, en je alles, als je God mist, dan mis je ook alles. He? Dat is ook waar. Maar als je God hebt, echt, mijn jonge vrienden, dan heb je alles. He? Ook al lijkt het misschien niet zo te zijn, en dan denk je, nou, wat moet ik ermee? Maar het is wel waar. Er was een man in het Oude Testament, he? Die leefde later dan Abraham en Melchizedek, Asaf. En Asaf die zag de goddeloze, en die goddeloze mensen, wat ging het ze goed, he? Ontzaggelijk. Hun weg ging over rozen, zegt hij, totdat hij op hun einde lette, ja. Want dat einde, dat kwam en dat komt een keer, hè, ook voor ons. En wat zegt hij dan? En dan blijkt, hè, dat hij helemaal geen reden had om jaloers te zijn op die goddelozen met al hun voorspoed. Want dan zegt hij: wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Is dat nou zo voor u? Is dat nou zo voor jou? Denk nog maar een keer aan wat op die kansel stond: als ik God heb, dan heb ik alles. Is dat zo? En nou nog één ding. En dat is dit: Abraham gaf, staat er dan aan het slot van onze tekst, Abraham gaf Melchizedek de tiende van alles. En dan wordt ermee bedoeld met alles het buit. En wat deed Abraham daar nou mee? Wel, we lezen in de wet van Mozes, je moet dat als je thuis komt maar eens nalezen, Numeri 18 en Leviticus 27. Bij het onthouden kunnen. Dan lezen we dat tiende moesten worden gegeven. En dat hoorde bij de oud-testamentische eredienst. En aan wie moesten die gegeven worden? Wel, die moesten gegeven worden aan de priesters. En waarom moest dat nou aan die priesters gegeven worden? Wel, daar zat een erkenning in van het priesterschap. En het was tegelijkertijd, als ze dan zo'n tiende gaven, ook een bewijs van dankbaarheid voor dat priesterschap. Dus door die tiende te geven, erkende Abraham het priesterschap van Melchizedek en dankte hij er ook voor. En dat is nu ook wat het leven is van Gods kind, ten diepste. Wat is dat dan? Dat is de erkenning van Christus. Want dan laat ik, dat begrijpt u, dan laat ik het begrip tienden geven. Of dat nu nog moet of zo, dat laat ik rusten. Want in de tijd van Abraham was er immers ook nog geen wet. En Abraham gaf het omdat zijn hart hem dat ingaf. En daarom mag ik het ook niet opleggen, denk ik, als een wet. En maar als een mogen uit liefde. Maar goed, dat is nou het leven van Gods kind. Ik heb gezegd, tiende geven als de erkenning van het priesterschap. Dat is het leven, erkenning van Christus. Hij die zichzelf weggeeft. In brood en wijn en van wie, heb je het al geleerd? Van wie je mag leven, van wie je kan leven. Weet je, het zegt gij, o Heere Jezus, gij zijt priester in der eeuwigheid, mijn priester. Als dan gevraagd wordt, wat is nou je leven, dan zeg je, nou, dat is hij, hè. Als die Christus, dat getuig je dat ook naar hem toe, ik leef van u. Maar dan blijkt dat ook daarin, dat je leeft voor hem. En dan zeg je, Heer, nou mag ik dat ook geven, hè, dat leven. En nee, er is geen draad en er is geen schoenriem van mezelf bij. Het is alleen van u, het is door u gekocht, het is door u betaald. Dat erken ik, dat beleid ik door mezelf aan u te geven. Ik ben de uwe. Wiens bent u? Wiens bent u? Nog steeds van uzelf, mens. Hoe durf je? Komt ermee om, of ben je van Christus geworden, door een waarachtig geloof, dat je dat zegt, Heere, oh wat een wonder, zo een als ik ben, schuldig, zondig, verloren, vijand, nochtans, door genade, ik ben de uwe. En dan zeg je ook, mijn mond, mijn tong, mijn ziel, mijn hart, mijn leven, alles wat ik ben, dat is voor u, Heere. Het is wat de catechisme zegt, hè. Mezelf, hem tot een levend dankoffer opofferen. Hem, die ware koning der gerechtigheid en des vredes, die zichzelf wilde geven in de dood, tot behoud van mij doodschuldige zondaar. Die een eeuwig koning is en een enige hoge priester. O, dat laatste, daarmee gaan we eindigen. Is nou deze koning, is nou deze hoge priester, ook uw, jouw koning en hoge priester. Deze Christus, buiten hem, ik zeg het nog maar een keer, buiten hem is de dood echt waar, hoor. Eeuwig. En daarom, hij wordt u en hij wordt jou gepredikt, ook nu nog, opdat je zou leren, hè, vanuit hem te leven. Van alleen vanuit hem. En alleen al in het feit dat deze meerdere Melchizedek u gepredikt wordt, wordt zo duidelijk dat hij het voor u en jou zijn wil, opdat je niet voor eeuwig weg zou sterven, maar van hem hier zou leren, om straks in volmaaktheid het met hem te zeggen en het hem na te zeggen en gezegend, dat wil zeggen geloofd en geprezen zij de allerhoogste God alleen, omwille van zijn Christus. En als nou Gods kerk daarheen op weg mag zijn, als u, als jij, door genade daarheen op weg mag zijn, dan sterkt hij je ook. Ook na de strijd, maar ook met het oog op komende strijd en verzoeking die je wacht. Want hij weet wel wat je nodig hebt. En het is in hem te vinden. Nee, het is hemzelf. Amen.